Goed, nou dat was leuk, hè? Jongen. En misschien als je al bekend bent met de kerktraditie, en dan snap je natuurlijk heel goed waar dat vlammetje voor staat, wat het betekent. Maar misschien zeg je ook van, nou ja, die vlammetjes, hè, de Heilige Geest, wat is dat nou? Nou, die vraag herken ik wel, want ik kom wel uit de kerk, ben opgegroeid in de kerk ook, en het ging ook altijd over de Heilige Geest. Maar ja, de Heilige Geest is altijd een beetje een ongrijpbaar iets of iemand, of ik snapte het ook nooit echt of zo. En de Heilige Geest is dan een trooster, zeiden ze dan. Van, oké, maar hoe werkt dat dan? Dan geeft hij dan een zakdoek als je verdriet hebt? Of hoe zit dat dan? Hè? Ja, ik vond het zo'n lastig concept. En maar we gaan er vandaag wat meer over leren. We gaan er gewoon wat over delen. En misschien zeg je, nou, dit ken ik wel. Maar misschien zeg je ook van, hé, er zitten best wel wat nieuwe dingen in. We gaan eigenlijk eventjes terug naar de Bijbel, naar Johannes 14. En dat is een Bijbelgedeelte waarin Jezus eigenlijk toewerkt naar het moment dat hij dus gearresteerd wordt en gekruisigd gaat worden. En wat ik al vaak heb gezegd, wat ik echt ontzettend belangrijk vind om opnieuw even te benadrukken, de volledige komst van Jezus, het leven van Jezus en alles wat er in en om zijn leven gebeurt, is allemaal al duizenden jaren, over duizenden jaren heen verspreid, meer dan 400 keer voorspeld. Dus alles wat Jezus overkomen is, alles wat Jezus meemaakt, staat in detail beschreven over een periode van duizenden jaren door tientallen verschillende schrijvers die allemaal iets van God hebben ontvangen. En al die boodschappen bij elkaar opgeteld, dat noem je eigenlijk profetieën. Dat zijn profetieën over de komst, het lijden en het sterven van Jezus. Dus soms denken mensen wel eens van, nou, ja, die Jezus die is maar slachtoffer geworden van zijn eigen succes. He, hij is uiteindelijk ten onder gegaan aan de Romeinse soldaten. Hij is gepakt, hij is gekruisigd. Uiteindelijk een soort van vrijheidsstrijder die het beste voor had, maar het ook niet heeft gered. Nou, dat is dus absoluut niet het geval. Het volledige leven, de komst, de aankondiging, het sterven, de opstanding is allemaal exact beschreven. Dat is allemaal gewoon historisch, staat dat ook vast. En we gaan even lezen in Johannes 14. Want Jezus weet natuurlijk wat hem gaat overkomen. Maar zijn discipelen, zijn 12 volgelingen, die weten eigenlijk helemaal niet wat er gaat gebeuren. Die hebben eigenlijk helemaal niet een idee. Die verwachten dat Jezus koning gaat worden van de Joden. Ze verwachten dat hij koning gaat worden van Israël. Maar als dan een koning, zeg maar, in de zin van echt een fysieke koning, hè, op een troon, met een scepter en bediende. En ze verwachten eigenlijk dat Jezus de Romeinse overheersing omver gaat gooien. Dat is wat ze eigenlijk hopen en verwachten. Want ze zien dat Jezus een bijzonder persoon is. Hij doet allemaal wonderen en tekenen. Er staan doden staan op en blinden die genezen en lammen die kunnen weer lopen. En zij denken, en nog veel meer mensen denken van, nou, deze Jezus die gaat die Romeinen omver gooien en hij zal koning worden. Maar Jezus bereidt hun voor. En het stukje wat hier staat, dat stel ik op de beamer, eigenlijk is het een soort van liefdesbrief, een afscheidsbrief. Eigenlijk maakt Jezus daar zijn testament op. Eigenlijk als je weet dat je gaat overlijden, hè, dan ga je de dingen voor je familie, voor je kinderen, ga je uit liefde, ga je dat goed beschrijven, ga je het goed op papier zetten, zodat het duidelijk is, als diegene overleden is, dat er moet gebeuren. En Johannes 14 is echt een liefdesbrief. En het is ook een soort van verzuchting. En Jezus zegt daar, als jullie echt van mij houden, doe dan ook wat ik zeg. En ik zal aan de Vader een andere helper voor jullie vragen. En hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de geest van de waarheid. De mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Want ze kunnen hem niet zien en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. En want ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten, ik kom naar jullie toe. En dit is een van die gedeeltes waar Jezus eigenlijk zegt van, hé jongens, let op, het gaat anders dan je verwacht. Ik ga naar de hemel, ik ga weg, maar er komt ook iemand weer terug naar jullie. En als je even naar deze tekst kijkt, dan pak ik even een paar stukjes eruit. Er staat, doe dan ook wat ik zeg. En het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. In het Grieks staat daar het woord teros. En dat betekent eigenlijk, dat zegt het nog iets scherper dan wat daar staat. Daar staat niet, doe maar wat ik zeg. Maar daar staat eigenlijk, je moet heel goed opletten. Je moet echt bewaken dat je iets niet gaat verliezen. En dat is dat wat daar staat. Dus Jezus zegt er eigenlijk van, De dingen die ik nu zeg, daar moet je heel goed opletten en zorgen dat je het niet verliest. Je moet het bewaken, je moet je ogen openhouden voor wat hier gebeurt. Dus Jezus geeft echt een waarschuwing van let op, lieve mensen. Het gaat anders dan je denkt. Ik ga weg, maar er komt iets nieuws aan. Nou, ze hebben geen idee waar hij het over heeft. En er zat nog een heel interessant stukje in. En dat staat in vers 16. Want ze zien... het gaat over de Heilige Geest. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar in de grondtekst staat er niet alleen zien, maar er staat ook waarnemen en herkennen. Dus de mensen die Jezus niet geloven, die Jezus niet kennen, die kunnen hem niet zien, niet waarnemen en niet herkennen. Nou, dat is best cryptisch, hè? Want Jezus die belooft dus dat er een hulp gaat komen. Maar als je hem niet gelooft, of als je dat niet pakt, dan zie je hem niet en herken je hem niet. Dus waar gaat het nou precies over? En zijn discipelen die begrepen dat ook niet. Maar en dan gaan we even een sprongetje maken. We gaan zo naar het Pinksterverhaal. Gaan we natuurlijk lezen, dan gaan we ook lezen over die vlammetjes. Maar ik wil even schetsen in wat voor situatie we daar eigenlijk zitten. Dat is ontzettend interessant. Nou, een paar hoofdstukken na Johannes 14. Dan wordt Jezus dus daadwerkelijk opgepakt, hè, door de Romeinse soldaten. Hij wordt overgeleverd door het verraad van Judas, wat ook beschreven is. Ook het bedrag waarvoor Judas Jezus heeft verraden, dat is voor 30 zilverstukken. Dat exacte bedrag staat ook genoemd in het Oude Testament. Dus zelfs dat was geen toeval. Alles wat Jezus overkomen is, is exact geregisseerd. Dat is ontzettend goed om dat te onthouden. En even een plaatje schetsen van Jeruzalem. Jeruzalem was in die tijd een stad van zo'n 100.000 inwoners. Maar rond de Pasen, rond Pesach, dan kwamen dan 4 keer zoveel mensen naar Jeruzalem toe om het offerfeest te vieren. Dus die hele stad was echt mega druk. Het wemelde echt van de mensen. Dus normaal gesproken zo'n 100.000 mensen. Maar rond Pasen, Pesach, zo'n 400.000 mensen. En het was een offerfeest. Dus die hele straten van Jeruzalem, die stonden vol met schapen, met runderen, met geiten. En het bloed stroomde echt met de duizenden liters door de straat van Jeruzalem. En de hele menigte van 400.000 man, die liep daar in Jeruzalem rond. Dat was echt een soort van chaos, zeg maar, wat elk jaar weer terugkeerde. Het was niet even van, nou, Jeruzalem lag er rustig bij. Het was een enorme festiviteit, wat gewoon een best wel een tijd duurde. Maar het werd nog gekker, want in die periode is Jezus dus opgepakt, hij is gekruisigd en rondom die kruisiging zijn natuurlijk enorm veel bijzondere dingen gebeurd. Hè, het is natuurlijk 3 uur lang is het donker geweest. Het is gewoon 3 uur lang, overdag was het donker. En het voorhangsel, dat scheurde van boven naar beneden. En toen Jezus dus opstond, toen gingen dus best wel wat mensen die al lang gestorven waren, die werden weer levend, die stonden op uit hun graf, bleven daar een aantal dagen op die begraafplaats rondhangen, totdat Jezus uit het graf kwam. En toen gingen ze, de hele menigte van opgestaande mensen, die mummies zeg maar, die trokken in één stoet naar Jeruzalem toe. Nou, dus Jeruzalem stond op zijn kop. En vervolgens gebeurt het ook nog dat, wat wil ik nou zeggen, dat Jezus weer opgestaan is, dat het graf leeg was. Dus er gingen natuurlijk ook geruchten van die Jezus, waarbij dus allemaal bijzondere dingen gebeuren, die is ook nog opgestaan. En het graf was leeg. En dus er was echt spektakel. Dus boven wat daar normaal gesproken jaarlijks al gebeurt, was de stad echt in rep en roer wat daar gebeurde. Nou, de discipelen die hadden Jezus naar de hemel zien gaan. Die hadden gezien dat Jezus wegging naar de hemel toe. Hè? De hemelvaart hebben we gevierd. En die zaten eigenlijk als een soort van bange vogeltjes in die bovenkamer samen te bidden. Want Jezus had er gezegd, ga samen bidden, zoek elkaar op. En dat deden ze ook. Dus in die chaos van die hele periode, het tumult van wat allemaal gebeurde, zaten die discipelen te wachten op iets wat zou gaan komen. Iets wat Jezus had gezegd dat zou komen. En ze hadden eigenlijk helemaal geen idee wat dat dan was. Nou, en we springen zo in het verhaal naar Handelingen 2. Lees maar mee. En die discipelen die zaten daar dus eigenlijk best wel bang. Hè, want er was ook, de Joden waren ook heel fanatiek. Die gingen ook de nieuwe gelovigen ook vervolgen. De Romeinen waren bezig. En die discipelen die zitten daar. En dan gebeurde dit. Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. En plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. En dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vervuld van de geest en begonnen allemaal in een andere taal te spreken. Het waren de talen die Gods geest hun gaf. Dus deze groep mensen, deze discipelen, plus wat nieuwe volgelingen, die zaten daar in die bovenkamer, zaten ze te bidden, te vasten misschien, helemaal bang en bevreesd, in het tumult van wat allemaal gebeurde. En in één keer begon daar een wind te waaien en kwamen er een soort van vlammen op het hoofd van die mensen. Nou, als je erover nadenkt, dat is natuurlijk een bizar verhaal. En of dat nou echte vlammen waren, echt gewoon vlammen waar je als je vinger in steekt dat je dan verbrandt. Of dat het vlammen waren die je in de geest zag. We weten niet precies, maar in ieder geval, het was zichtbaar dat die vlammen daar op die hoofd waren. Als een zichtbaar teken dat de Heilige Geest kwam. En Heilige Geest, dat is in het Hebreeuws ook het woord ruach. En dat staat ook voor geest, maar ook voor wind en ook voor adem. Dus dat het daar begon te waaien, dat is ook echt een teken van de Heilige Geest. He, dat daar de geest, de adem, de wind van God, die komt daar in dat gebouw. En de Heilige Geest daalt neer in de vorm van die vuurvlammetjes. En er gebeurt gelijk van alles. Want deze eenvoudige mensen, het waren vissers of andere eenvoudige beroepen, die kunnen in één keer allemaal hele andere talen spreken. Dus die kunnen in één keer Romeins spreken of Egyptisch of ik weet niet wat voor talen ze in die tijd hadden. Maar deze eenvoudige mensen, die kregen in één keer, konden ze een andere taal spreken. Dus dat gebeurde, ze konden in één keer iets wat ze daarvoor niet konden. En er gebeurde nog iets. Want deze groep mensen, die gingen naar buiten toe en gingen onbevreesd het evangelie verkondigen. Onbevreesd. Eerst zaten ze bang, opgesloten in die bovenkamer. De Heilige Geest kwam. Dan komt een vlammetje, ze kunnen in één keer een nieuwe taal spreken en ze gaan naar buiten, ze zijn onbevreesd en ze beginnen het evangelie te delen. Nou, en dat is echt typisch iets van wat de Heilige Geest zomaar kan doen en wat er dan ook gebeurt. En vervolgens zet ze de hele stad, de hele regio zet ze op de kop. Mensen komen tot geloof en de Romeinen vinden dat ook allemaal niet zo leuk natuurlijk. Dus die gaan ook die nieuwe christenen gaan ze ook vervolgen. En er komt zo'n enorme vervolging. En door die vervolging van de Romeinen worden de christenen de hele wereld overgejaagd. En uiteindelijk, wij zijn hier ook nu christen vanwege eigenlijk de vervolging die gestart is rond die periode. Maar wat er ook gebeurt, een van de kenmerken van de Heilige Geest is ook dat mensen soms ook boven zichzelf kunnen uitstijgen. Want die discipelen, in hun eigen kracht, zaten ze opgesloten in die bovenkamer. En de Heilige Geest komt. En er gebeurt iets met ze. Ze worden sterker, ze worden anders. Ze hebben een nieuwe vaardigheid, ze kunnen een nieuwe taal spreken. En ze staan onbevreesd, gaan zij te werk. En ze wekken doden op en ze genezen zieken. Ze trekken de wereld in. Ze worden letterlijk voor de leeuwen gegooid. Ze worden gekruisigd. Nou, ik weet niet of je iets van die geschiedenis weet. Hè? Ook het Colosseum in Rome. Dat is natuurlijk ook gebouwd. Er zijn honderdduizenden christenen omgekomen op de meest afschuwelijke manieren. En weet je, en soms dan zaten die mensen in het publiek en dan waren ze zo vol van Gods geest dat ze zeiden van, die God wil ik volgen. En ze sprongen gewoon vrijwillig ook in die arena. Die verhalen zijn gewoon bekend. En mensen die stegen boven zichzelf uit door de kracht van de Heilige Geest. Dus daar gebeurde wel iets. Echt fantastisch. Maar de Heilige Geest, ja, dat is eigenlijk, het is een persoon, maar het is ook hij heeft eigen gedachten, hij heeft een wil, hij heeft een gevoel. Hij is eigenlijk God zelf. Dus Jezus is naar de hemel gegaan. Jezus was op één plek, kon hij tegelijk zijn. De Heilige Geest is gekomen naar de aarde in alle gelovigen. En daar ga ik gewoon wat over uitleggen. Van wie is de Heilige Geest, wat doet hij en wat is zijn taak eigenlijk? De Heilige Geest is eigenlijk de plaatsvervanger van Jezus. Om het werk van Jezus voor te zetten. Dus Jezus die kondigde het koninkrijk van God aan. Jezus die ging de zieken genezen, wekte doden op, vertelde van de redding van zonde, over bevrijding en over de toegang tot de hemel. En Jezus heeft dat zo'n 3 jaar lang gedaan. Jezus is omhoog gegaan, de Heilige Geest is gekomen en hij zit nu eigenlijk in de mens om dat eigenlijk hetzelfde te doen. Dus hij is gekomen om het werk van Jezus voor te zetten, zodat wij de werken van Jezus ook kunnen uitvoeren. Hij wordt ook wel genoemd de helper. In het Grieks is dat de parakletos. Dat is een helper die jou terzijde staat. Dus hij helpt je. Dus bij de dingen die je moeilijk vindt, bij de dingen die je lastig vindt, komt hij bij je en hij staat je terzijde. En hij helpt je om datgene tot stand te brengen wat jij zelf niet kunt. Dus er zijn dingen in ons leven waar je misschien best wel wat talenten en gaven in hebt. Maar er zijn allemaal dingen die we ook niet kunnen. Heilige Geest die kan je helpen om je eigenlijk next level te brengen. En dat kunnen echt hele zaken zijn die ontzettend gerelateerd zijn aan het Koninkrijk van God. Dus dat je een bediening opstaat, of dat je een spreker gaat worden, dat je wonderen en tekenen kan gaan doen. Kan er al mee te maken hebben, maar kan ook gewoon met de hele dagelijkse dingen zijn. Dat kan je ook helpen of troosten. En de Heilige Geest is een persoon van de drie-eenheid. Dus de Vader, Zoon en Heilige Geest zijn eigenlijk één, maar ook weer drie apart. En dat is soms een beetje lastig te begrijpen. God is in de hemel, en de Jezus ook. De Heilige Geest is in ons en voor degenen die daarvoor openstaan. Dus dat is eigenlijk wie de Heilige Geest is. Nou, en met welke taken heeft de Heilige Geest dan? De Heilige Geest wil je eigenlijk ondersteunen, bemoedigen en troosten. Hij wil je ondersteunen in je dagelijkse leven, maar ook in het ondersteunen in het brengen van het Koninkrijk van God. Hij wil je ondersteunen, hij wil je onderwijzen. Dus soms dan als je een Bijbeltekst leest, hè, dan krijg je in één keer een gedachte, krijg je in één keer een openbaring van, hey, waar gaat die tekst eigenlijk over? En dat kan een tekst zijn die je soms al jarenlang leest. En in één keer dan komt daar een nieuwe dimensie, een nieuwe uitleg naar boven. En dan kan de Heilige Geest kan dat zo in één keer in je gedachten brengen. Dat is heel bijzonder. Hij kan ook getuigen of overtuigen van zonde. Dus als mensen zeggen van, mijn leven is eigenlijk ik loop niet zo lekker, ik heb verkeerde dingen gedaan, ik heb echt vergeving van mijn zonde nodig, ik heb het nodig dat die last van die zonde waar ik mee leef, met dingen die je gedaan hebt, heb ik echt nodig dat die van me afgehaald worden. Dat is een werk van de Heilige Geest. Hij kan je namelijk overtuigen van de dingen die je verkeerd gedaan hebt. En het is dus geen veroordeling. De Heilige Geest die overtuigt je eigenlijk van, hey, ik zie waar je mee worstelt, ik zie waar je aan vast zit, en alsjeblieft, breng die rottigheid bij Jezus, dat je ervan verlost bent. Hij geeft leiding, hij stuurt en hij maakt het levend. De Heilige Geest is in staat om op zielsniveau, op geestniveau echt dingen in je aan te raken. Hij is natuurlijk in staat om je te genezen, fysiek. Hè, we kennen het allemaal, getuigenis ook in deze gemeente van mensen die bevrijd zijn of genezen zijn. Maar ook innerlijke genezing. Hij weet natuurlijk precies wat je meegemaakt hebt. Hij weet precies waar je in zit, waar je pijn zit, waar je triggers zitten. En in gebed, als we voor mensen bidden, dan zien we vaak hele mooie, bijzondere dingen gebeuren. En wat de Heilige Geest ook altijd doet, hij zet altijd Jezus in de schijnwerpers. Hij gaat nooit de aandacht naar de bidder toe leiden, of naar de spreker, of naar de worship, of naar zichzelf. De Heilige Geest wijst altijd naar Jezus toe. Hij wijst altijd naar het werk van Jezus en wie Jezus is. Dat is echt fantastisch. Dus hij geeft altijd de eer aan Jezus. Maar de Heilige Geest doet ook aan karaktertraining. Wie houdt er van karaktertraining? Ja, oh, daar zit er wat. De karaktertraining, ja. En want de gaven van de geest zijn natuurlijk heel cool. Dan gaan we bidden en dan gebeurt er van alles. En dan zien we wonderen en tekenen en zieken zien we genezen. En demonen gaan draait fantastisch. Dat houden we van, daar genieten we van. Maar de Heilige Geest doet ook aan karaktertraining. Je hebt dus de gaven van de geest en je hebt ook de vruchten van de geest. Dat je gewoon rustig blijft, niet zo gauw boos wordt, dat je liefdevol bent, dat je betrokken bent, dat je omkijkt naar die ander. Al die gaven, die gaat de Heilige Geest in je karakter mee aan het werk. Als je hem de ruimte geeft. En ik heb ook wel eens een standje gehad van de Heilige Geest hoor. Ja, wel meer dan eens trouwens. Ik was een keer op een sollicitatie ergens. En ik wist eigenlijk al, ik ga daar aangenomen worden. Dat had de Heilige Geest al laten zien. Ik had er op meerdere momenten, ik had er dromen over gehad. God had gesproken. Dus eigenlijk voordat ik de sollicitatie inging, wist ik al van oké, dit gaat hem worden. Maar alsnog had ik me zo goed voorbereid voor de sollicitatiesprek. Ik had me echt helemaal ingelezen. Ik stond echt on fire, weet je. Ik dacht van nou, die mensen die mij in dat gesprek, die zal ik eens even laten zien hoe goed ik wel niet ben, hoe begaafd ik wel niet ben. En ik zal even alles uit de kast trekken. En ik reed op de IJsselkade, op de IJsselbrug hier. En toen gaf de Heilige Geest me een soort van ingeving van nou, doe maar rustig aan. Hè. Het hangt niet van jouw kwaliteiten af. De weg is al gebaand. De weg is al gebaand. En dat zijn soms van die dingen dat de Heilige Geest even laat zien van hey, ik heb het voorbereid, ik heb het voor je klaar liggen, dus jij maar rustig aan. Mooi is dat, hè? Dat is geen vrijbrief om je slecht voor te bereiden voor sollicitaties. Hè? Dat is echt zeker niet. Maar in dit geval wist ik gewoon, ik ga aangenomen worden omdat God het gesproken had. Dus ik kon rustig aandoen. Dus hij gaat er met je karakter aan de gang. En de Heilige Geest, dat is ook iets zoiets moois. Hij deelt de gaven uit zoals hij dat wil. En dat soms dan, we gaan vaak bidden in deze gemeente. We houden ook, of we mensen te bidden gaan, zoals we ook doen. En we kunnen er weinig aan toevoegen of weinig aan veranderen wat er gebeurt. Soms dan is er een dienst, dan gebeurt er echt van alles, weet je wel. Er lijkt alles wel te kunnen. En dan zien we genezingen, mensen die vallen tegen de grond. En we zien van allerlei dingen gebeuren. En dan is er een volgende dienst, die lijkt identiek. En dan gebeurt er soms heel weinig. En dat is een beetje ongrijpbaar. En dat is maar goed ook dat God daar de controle over heeft. Amen. Want als wij de controle zouden hebben, nou, dan zou het gelijk niet goed gaan. Dus we zijn mega afhankelijk van wat de Heilige Geest doet. Wat wel van belang is, is dat we openstaan en dat we ons uitstrekken naar de werk van de Heilige Geest. Nou, maar hoe spreekt de Heilige Geest dan? Hoe werkt dat dan precies? Een van de dingen, ik zal er een stuk of, ja, ik heb er 9 volgens mij opgeschreven. Hij kan spreken door profeteren. Dus dan krijgt iemand een indruk, een woord, een gedachte. En dan gaat er naar iemand anders toe. En dan zegt hij van, hey, ik heb het idee dat zus of zo gaat gebeuren. En een leuk voorbeeld is Arie van jaren geleden. Ik was toen 29 en Arie profeteerde over mij dat ik voor mijn 30ste een vrouw zou krijgen. Nou, dat vond ik een mooie profetie. Ik zei, nou, halleluja, die pak ik. Maar het was exact zo als Arie had geprofeteerd. Ik was 29,5 en ik ontmoette Janneke. En dat was echt een ingeving van God. Die gaf die aan Arie en Arie gaf die aan mij. En je moet altijd voorzichtig zijn met profetie. Je moet alles goed toetsen. Maar deze profetie die had ik gauw getoetst. Oké, die vind ik wel wat. Dus dat was een goeie. Ja. Dus God kan spreken door het profeteren. Maar hij kan ook spreken door dromen. Vorige week hebben we Jolande Bell hier gehad. Dat was mega inspirerend. Je kan nog terugluisteren op de website. En God spreekt natuurlijk het Oude Testament, het Nieuwe Testament, veelvuldig door dromen heen. Hè? En het is niet zo dat God daar in één keer mee gestopt is na de komst van Jezus. Hij spreekt nog steeds vandaag de dag door dromen. Ik heb gisteren ook weer een droom gehad. Moet ik even weer gaan uitzoeken hoe dat precies zit. Maar hele interessante dingen kan God openbaren. Hij kan je bepalen bij dingen die gebeurd zijn in je leven. Hij kan momenten aanstippen waar je de verkeerde afslag hebt genomen. Waar je pijn hebt opgelopen, waar je triggers hebt opgelopen. Hij kan je bepalen waar in het nu waar je nu zit. En hij kan je laten zien van, hey, dit gaat er gebeuren. In een positieve zin, maar ook soms in een waarschuwing. Van, hey, als je dit pad blijft bewandelen, ja, dan kom je verkeerde dingen tegen. Dus dromen zijn ontzettend belangrijk. Een mega belangrijk instrument waardoor God kan spreken. Maar het is wel even puzzelen. Het is wel even puzzelen. En dat doet God dus expres, want hij wil dat je hem gaat zoeken. Hij kan spreken door een visioen. Een visioen is eigenlijk een droom terwijl je wakker bent. Dus je bent wakker en in één keer zie je iets voor je ogen zich afspelen. Eigenlijk een soort van fantasie. Dus het is hetzelfde niveau als dat je iets fantaseert. Hetzelfde niveau als dat je een droom hebt. Maar je bent gewoon wakker en in één keer zie je iets voor je ogen gebeuren. Als het ware op de frequentie van een fantasie. En dat is echt iets waar wij als Westelingen meer in mogen groeien. Want wij in het Westen zijn heel erg gericht op het verstand. Op het cognitieve. En de Heilige Geest die zit op een andere frequentie. Die spreekt vaak op de fantasiefrequentie wat betreft dromen en visioenen, zeg maar. Dus je moet kijken met de ogen van de geest in plaats van dat je met je verstand met deze gaven. Hij kan spreken met een innerlijke stem. Nou, wat is een innerlijke stem? Eigenlijk is het een soort van sterke gedachte. Dus je bent gewoon lekker bezig met eten koken. Je bent gewoon daarmee bezig. Dus is je gedachte opgericht. En in één keer komt er een gedachte omhoog. En je moet in één keer denken aan je zieke buurvrouw, waar je voor moet bidden. En ik denk van, nou, waarom moet ik nou in één keer aan mijn zieke buurvrouw denken? Hè, wat is dat voor iets geks? Je bent al met eten koken bezig. Maar dat kan zomaar een gedachte zijn van de Heilige Geest. En het leuke is, eigenlijk moet je dat soort dingen eens gewoon eens gaan toetsen. He, gewoon eens gaan bidden voor zo'n buurvrouw. En dan gewoon een paar dagen later heen gaan. Goh, ik moest van de week aan je denken. Was er iets aan de hand? En dan zegt ze misschien wel van, nou, ik was zo ziek. Ik had echt zoveel last hier en daarvan. Maar in één keer, het leek wel of er iemand voor me ging bidden. En in één keer voelde ik zo die pijn wegtrekken. Zo, oh, dat is bijzonder. Ik kreeg de gedachte dat ik voor iemand mocht bidden. Weet je wel? En zo werkt dat. En zo kun je het op een hele ontspannen manier, kun je die innerlijke stem kun je gaan toetsen. En dat is een zoektocht. En soms zit je er compleet naast. En soms is het knetterraak. Dat is echt heel bijzonder. Het is gewoon een zoektocht. Dat is een innerlijke stem. Maar hetzelfde geldt voor een externe stem. God kan ook spreken met een stem van buitenaf. Echt met zo'n, ja, in tekenfilms wordt hij vaak afgeduid als een grote boze donderstem. Hè? Maar in de praktijk is het vaak een zachte stem. Waarbij je ook goed moet opletten. Heb ik het nou goed gehoord? Hè? Want wij zijn zo druk met onszelf, met onze telefoon, met van alles en nog wat. Maar God spreekt best veel. En de kunst aan ons is om afgestemd te zijn op wat Hij te zeggen heeft. Dan heb je ook nog de gave van geloof, de innerlijke overtuiging. En soms dan kan je echt zeker weten dat iets zo is. Je hebt er echt geloof voor. En iedereen kan zeggen van, nou, dat gaat niet gebeuren. Will not happen, weet je wel. Dat verzin je maar, dat kan niet. Maar jij weet zeker, dat gaat echt gebeuren. Wat ik nu op mijn hart heb, dat gaat echt gebeuren. Maar dat is iets anders dan eigenwijs zijn. Dat is iets anders dan een oogklep opdoen. Dat is echt een gave van God. Waarbij God echt een zaad van geloof in je hart plant. Dat je een soort van innerlijke overtuiging hebt van dit gaat gebeuren. En de hele wereld kan op zijn kop staan. Iedereen kan me voor gek verklaren. Maar ik weet in mijn hart, dit gaat gebeuren. 100%. Nou, ik heb een paar keer dat soort dingen meegemaakt met de sollicitatie. Ik wist gewoon zeker, ik ga aangenomen worden. Iedereen kan zeggen van niet of wat dan ook. Ik weet, ik krijg die baan. En het kwam dat God dat in mij geplant had. Het was zijn plan dat ik daar terecht kwam. Hij had de weg gebaand. Hij had in mij het geloof gelegd. En dat is echt de gave van geloof. Niet te verwarren met eigen wijsheid. Ja? Dat is wat anders. Je hebt ook de gave van kennis of wijsheid. Kijk, sommige mensen zijn gewoon heel intelligent. En denk je van, wow, daar kunnen we echt van leren. Maar de Heilige Geest kan in iedereen ook de gave van wijsheid inplanten. Dan zit je met elkaar te brainstormen. En dan weet je eigenlijk niet precies wat je moet doen. Welke beslissing moet je nemen of in je eigen leven. En dan krijg je in één keer een heel helder inzicht. Of echt een bovennatuurlijke wijsheid van God om een bepaalde beslissing te nemen. En denk je van, nou, hoe kom ik? Of hoe komen we daar in één keer? Of weet je, hoe kan ik nou in één keer zo'n ontzettend goed idee krijgen? En dat kan echt de gave van wijsheid zijn. Dat de Heilige Geest eventjes je helpt om iets te openbaren. Maar ook daarvoor, je moet er echt voor openstaan. En natuurlijk een hele belangrijke is door de Bijbel te lezen. Door het woord te lezen leren we God kennen. En wat ik net al een beetje zei, er zijn heel veel verschillende manieren om Bijbel te kunnen lezen. Maar als je dat binnen doet met de Heilige Geest, kun je soms echt in één keer hele mooie, diepe inzichten krijgen. Of dan kun je echt in één keer geraakt worden bij iets wat God je bij wil bepalen. En dan heb je een stukje gelezen over Gods liefde en over Gods trouw. En dan lees je dat voor de 20ste keer. En in één keer word je emotioneel, weet je. In één keer dan gebeurt er iets van binnen. En denk je van, wow, ja echt, God is zo liefdevol. God is zo trouw. En dan moet je in één keer weer denken aan een situatie waarin God zo liefdevol en trouw in je leven is geweest. En dat kan hij door het woord, wil hij jou eigenlijk iets aanstippen, iets aanraken bij jou. Mooi is dat, hè? Maar je moet gevoelig zijn en openstaan voor wat God wil zeggen. En tot slot, door de hele alledaagse situaties kan die ergens je aandacht op vestigen. Dus bijvoorbeeld een bepaalde kleur of een bepaalde naam of een bepaald ja, stel je voor dat je dan een schip voorbij ziet komen en er staat de naam op, ik verzin even wat hoor, er staat de naam op Brabant of zo, ik noem maar even wat, weet je wel. En dat zie je dan, en in één keer dan valt dat op, waarom staat er nou Brabant, weet je wel. En dan fiets je naar huis, en dan rijdt er een vrachtwagen rijdt voorbij, dat is ook Brabant op, weet je wel. En dan open je telefoon en dan krijg je in één keer allemaal nieuwsberichten over Brabant. En van, nou, wat is dat, wat gebeurt er, weet je wel. En zo kan het een behoorlijke tijd doorgaan. En dan kan je in één keer gaan dromen over Brabant. En dan kan er één keer iemand naar je toe komen een week later. Die zegt van ja, ik heb een profetie voor jou, ik heb een woord van God. Volgens mij moet je gaan verhuizen naar Brabant. En dan zeg je, weet je wel, hoe zit dat? Ja? En zo kan God soms spreken door hele alledaagse dingen die in één keer gewoon een tekst op een vrachtwagen of een kleur. Hè, dus gaat ook niet charismagisch maken. Hè, niet alles is van God. Echt niet. Ik ben heel nuchter. Maar in het alledaagse kunnen echt verborgen dingen van God zitten waar hij gewoon je aandacht op wil vestigen. En zo kan het echt werken. Dus deze dingen die ik noem, die kunnen zo werken. Maar kunnen er ook soms op lijken. En daar is onderscheid en een nuchter verstand. En we hebben ook elkaar nodig om dat soort dingen ook te toetsen. Van, hé, ik heb dit gezien, jij hebt er ervaring mee. Hoe zit dit, weet je wel? En ga ook nooit blind varen op dit soort dingen. Want je kan je leven echt in één keer een verkeerde afslag nemen. Als je blind vaart, terwijl je misschien nog niet zo zeker weet hoe God spreekt. Maar ik wil je wel aanmoedigen om echt hierin te gaan wandelen. Want het is zo bijzonder. En ik heb verhalen waarbij God zo direct sprak. En dat het echt exact klopte. Maar ik heb er misschien wel 2 of 3 keer zoveel dat ik ernaast zat. Die kunnen ook verteld worden. Amen. Want het mag ook een beetje ontspannen zijn. Het mag ook een beetje, we mogen wandelen met God. We mogen onze overwinningen ook vieren. Maar we mogen ook gewoon zeggen, oké, dit was gewoon niet zo handig. Zal ik eentje noemen die mislukt is, een beetje? Ja, is die goed om te horen? Oké. Nou, er zit nog een staartje in het verhaal. Er zit een staartje in het verhaal. Dus ik was een keer, ik was net tot geloof gekomen, denk ik in 2006 of 2007. En ik ging alle bijbelstudies ging ik af, alle gebedskringen ging ik af. En ik was helemaal vol. Ik dacht van, yes, overal waar gebeden wordt, overal waar gezongen wordt, daar moet ik bij zijn. En ik was ergens in Zutphen geweest bij zo'n meeting. En het was in de zomer. En het was echt zo'n enorme zomerse stortbui was het. Het was niet een klein buitje, maar het regende echt verschrikkelijk. En ik had alleen maar een korte broek en een t-shirt aan. En ik fietste naar huis, ik woonde op de IJsselkade en ik was echt helemaal doorweekt. En ik kreeg in één keer de gedachte om een rondje te gaan fietsen om de Walburgkerk in die stromende regen. Ik dacht van, nou oké, Heer, als u het bent, dan doe ik dat. Dus ik in die verschrikkelijk stromende regen, ik een rondje gefietst om die Walburgkerk. Ik dacht van, nou Heer, ik heb gedaan wat u van me vroeg. Maar vervolgens had ik het idee, het gevoel, om nog een rondje om die Walburgkerk te fietsen. En toen nog één. En toen weer één. Uiteindelijk heb ik dus in die stromende regen, heb ik 7 rondjes om die Walburgkerk heen gefietst. Ja? Nou, ik was doorweekt. Maar nou komt het. Ik heb gedaan wat God van mij vroeg. Ja? Nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb gedaan waarvan ik dacht dat God het van mij vroeg. Misschien heb ik mezelf voor de gek gehouden. Heb ik gewoon voor niks in die stromende regen 7 rondjes gefietst. Hè? Dat kan. Ik heb er nooit iets van teruggehoord. Maar stel je nou voor, hè, dat er iemand s'avonds had gestaan voor het raam. En dat diegene had gebeden en had gezegd van, oké, Heer, als u echt bestaat, moet u nu iemand sturen die 7 keer in deze regenbouw om de kerk heen fietst. Ja? Do you get me? We weten het niet, hè? En ik hoop nog steeds een keer dat er een keer getuigenis komt van iemand die dat getuigenis gaat geven. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Die zegt van, nou, ik heb een keer gebeden dat iemand in de stroom de regen 7 keer om de Walburgkerk zou fietsen. Dan weet ik wie het was. Maar zo werkt het, lieve mensen. En misschien heb ik mezelf voor de gek gehouden. Dat kan. Maar misschien is er echt iemand tot geloof gekomen, of wat dan ook gebeurd, doordat ik daar 7 keer omheen fietste. We weten het niet. We weten wel dat God een God van wonderen is. En dat hij soms, of meestal zelfs, anders werkt dan wij verwachten. En het gaat vaak buiten je eigen comfortzone. Dus ben je bereid om die stem, om die gedachte, om het gevoel te volgen? En als dat veilig is, als je een ander of eenzelf daar niet mee beschadigt, hè, dat je niet zegt, ja, zo spreekt de Heer, want zus of zo, hè, dan ga je brokken maken. Maar als je het gewoon in wijsheid doet en met verstand, dan kunnen we best uitstappen uit onze comfortzone en ons proberen te richten wat de Heilige Geest wil. Goed, zullen we een moment gaan staan met elkaar? En ik wil eigenlijk wat ik wil doen, is een uitnodiging doen om te gaan bidden voor vervulling met de Heilige Geest. Dus misschien kan de mensen van het gebedsteam een aantal naar voren komen. En de muziek gaat lekker spelen. En Want de Bijbel spreekt ook over een doop en een vervulling met de Heilige Geest. Zelfs nog een stap verder. Het woord spreekt ook over dat we vervuld kunnen worden met vuur. Het vuur van de Heilige Geest. Dus de vlammetjes op ons hoofd zijn ook nog vandaag overdraagbaar. Dus we kunnen vervuld worden met die liefde. We kunnen vervuld worden met die Heilige Geest die met je op wil trekken, die bij wil zijn, maar ook met kracht en met vuur en met aanmoediging. En wij willen een moment nemen voor degene die wil om daarvoor te gaan bidden. En ook voor alle andere noden. Misschien heb je wel innerlijke pijn, heb je moeilijke dingen meegemaakt. Wij weten het niet, maar God weet het wel. Misschien heb je pijn in je lichaam. Heb je al zo lang dat je tegen een ziekte aanloopt. Wij willen je eigenlijk vragen, kom naar voren. Wij willen voor je bidden. In het leven zijn geen garanties, maar God geeft ons wel de opdracht om te bidden voor hen die ziek zijn. En we hebben daar hele bijzondere getuigenissen voor. En misschien heb je andere noden of dingen. We willen echt even een moment nemen en zij nemen ons mee in worship, hè, om te gaan bidden voor hen die dat graag willen. En als je het spannend vindt en je vindt het moeilijk, steek dan even je hand op. Hè, dan gaat iemand anders je helpen om naar voren te komen. Maar we willen echt de Heilige Geest op dit moment even de ruimte geven.